om te beginnen, Amsterdam-NA, die hebben een tijdje geleden al de kandidaten voor de verkiezingen vastgesteld. Nou, er zijn drie kandidaten voor drie posities, dus eigenlijk is het al duidelijk wat er gebeurt. Maar volgens de regels moeten ze toch verkiezingen gaan organiseren. Nou, dat gaat nu dus gebeuren. Op dit moment kunnen de leden van Amsterdam NA dus hun stem uitbrengen tot 15 september. En dan wordt daarna vastgesteld dat die drie kandidaten dus inderdaad gekozen zijn. Maar ja, dan is alleen nog de vraag welke van die drie heeft dan de meeste stemmen enzovoort. Nou ja, goed, bijzaak. Verder, het Space Symposium van Amsterdam, jaarlijks gebeuren, gecombineerd met de algemene ledenvergadering. Dit jaar dus 21 en 22 oktober in Bloomington, Minnesota. En ja, dat begint allemaal al te organiseren, zeg maar. Dat gaat volop aan de gang. Voorbereidingen voor presentaties, demonstraties, verschillende vergaderingen, bestuursvergaderingen, noem maar op. Dus als je daarheen wil, kun je daar aan gaan melden. Verder Amsterdam UK, ook het jaarlijkse Space Colloquium. 8 en 9 oktober in Milton Keynes in Engeland, gecombineerd met de RSGB-conventie. Ook daar kun je dus voor aanmelden. En dan ben je daar natuurlijk zeker welkom. Verder de ARRL-TAPR, Digitale Communicatieconferentie, in Charlotte, North Carolina. 16 tot en met 18 september. Als je daarheen wil, nou, er zijn nog mogelijkheden om een verhaal te presenteren als je dat zou willen. Ja, de voorbereidingen lopen, je kunt je daar dus ook al voor aanmelden. Nou, verder heeft NASA iets leuks bedacht. Ja, dat hebben ze al eens eerder gedaan. Dat is de Internationale Space Apps Challenge. Dat is een actie waarbij ze een paar dagen in dit geval is dat in begin oktober. Een paar dagen dus een vergadering houden, zowel fysiek als ook online, voor de mensen die dus uit andere landen mee willen doen. Waarbij NASA-experts dan een bepaald probleem voorleggen, wat dan door de deelnemers, meestal in teams, opgelost kunnen gaan worden. En dat is dan een interessante actie. Kun je proberen daar iets op te lossen met een hoop creativiteit en innovatieve ideeën en zo. En je krijgt alle gegevens van NASA die je dan daarbij nodig denkt te hebben en zo. En dan kun je dan een soort wedstrijdje gaan houden met al die teams, wie dus de beste oplossingen kan bedenken voor dat hele gebeuren. Iedereen is welkom, iedereen kan meedoen. Er zijn geen eisen wat betreft vooropleiding of dat soort acties. Iedereen die denkt slim te zijn om problemen op te lossen, die kan daar aan meedoen. En daar kun je voor aanmelden. Dat wordt volop gesteund door andere ruimtevaartorganisaties, ook ESA en JAXA uit Japan en noem maar op. Alle grote organisaties die vinden het ook geweldig, die sponsoren dat ook allemaal. Nou, ARS Nieuws, eigenlijk alleen maar een paar verbindingen met Japan en Rusland, maar die zijn ruim buiten ons bereik, dus daar hoeven we ons niet druk over te maken. Want dat zijn rechtstreekse verbindingen op 21 en 23 juli. Dus daar hebben we niks aan. KO5 MOS, Kjell Lindgren, een Amerikaanse astronaut, die zit in het ISS dus regelmatig amateurverbindingen te maken als NA1SS. En daar is hij nog steeds af en toe mee bezig en dat vindt hij wel grappig. En heel veel amateurs die zijn daar dus heel blij mee. Want ja, zoveel kans krijg je niet om als gewone amateur een keer een verbinding te maken met een astronaut. Dat is normaal alleen voor ARES bedoeld, voor scholen. Nou, monteurapparatuur is normaal geconfigureerd, zou ik maar zeggen. Dus voor het station in de Columbus module betekent dat nog steeds de FM repeater, 2 meter naar 70 centimeter actief is. En in het Russische deel zit dan de andere station, maar dat is momenteel niet actief. Het was wel de bedoeling dat die APRS zou gaan doen, maar dat is nog steeds niet geactiveerd. Op 21 juli zal het spul uitgeschakeld zijn tot aan begin van de middag 22 juli in verband met een uitgebreide Russische ruimtewandeling buiten het ISS. Dus daarom moet het spul duidelijk uitgeschakeld worden. Verder zijn er allerlei DX-activiteiten op amateursatellieten, vooral in de VS en omgeving. Natuurlijk ook vanwege vakanties en zo. Maar daar hebben we hier allemaal niet zoveel aan. Ik geloof vorige week al dat ik gemeld had dat ik CTIM geïdentificeerd had als 52950. AMSAT heeft dat nu even verwisseld, een paar cijfers, maar dan gaan ze volgende week corrigeren. Nou, verder is er weer een CubeSat verbrand in de atmosfeer, Maya 2, op 6 juli. En dat is dus object 47929. Nou, verder allerlei lezingen, presentaties enzovoorts. Dan wat andere nieuwtjes. Zoals vorige week al aangekondigd, zou er de grote persconferentie komen van NASA om de eerste foto's, officieel eerste foto's, van de Webb Space Telescope te laten zien. Nou, de president daar die vond het een leuk idee om toch de primeur even binnen te halen door een dag eerder al een foto te gaan presenteren. Namelijk een deep space opname. En dat was wel een hele fraaie, want diezelfde foto is eerder eens gemaakt door de Hubble Space Telescope. En die is daarvoor enkele weken lang in een bepaalde richting blijven kijken om zoveel mogelijk licht op te vangen uit die richting. Nou, diezelfde opname is nu door Webb Space Telescope gemaakt in slechts 12,5 uur. En die foto ziet er een stuk beter uit. Veel helderder, veel meer details, veel meer contrast enzovoorts. Dus het werkt wel goed. Ook daarna zijn dus op die, in die persconferentie van de week een aantal mooie foto's gepresenteerd. Van sterrenstelsels en gasnevels en noem maar op. Zeer interessante hoge resolutie versies daarvan kun je downloaden op internet. Er zijn allerlei sites die simpele versies laten zien met lage resolutie. Maar als je de echte hoge resolutie wil hebben, dan moet je naar de webtelescoop.org site. En daar kun je ze dan wel vinden. En dat zijn zeker interessante foto's om eens te bekijken. Nou, die Capstone missie hadden we het al over, dat die dus weer hersteld was, de verbinding, alles werkt weer goed. De eerste baanmanoeuvre is inmiddels uitgevoerd en hij gaat zo van de ene moeilijke baan naar de andere. Langzaam maar zeker kruipt hij dus. Eerst gaat hij nog heel ver weg, maar dat is heel handig vanwege allerlei zwaartekrachttoestanden en zo. Maar uiteindelijk moet hij dus op 13 november bij de maan aankomen. Dus dat duurt nog een paar maanden. Maar dat doen ze dus bewust, omdat hij door het manoeuvreren wat hij nu doet, veel minder brandstof nodig heeft. En het is maar een kleine, simpele satelliet, dus weinig mogelijkheden voor een grote raketmotor, laat staan voor veel brandstof. Dus daarom doen ze het op deze manier. De goedkoopste manier om bij de maan uit te kunnen komen. Goed, NASA heeft plannen voor een paar zwermen van satellieten. Starlink, let wel, met een G aan het eind en niet Starlink met een K. Starlink satellieten, 6 unit CubeSats. Daar willen ze 4 stuks van in een zwerm laten vliegen. En die gaan dan formatie vliegen, helemaal autonoom houden ze de onderlinge positie en afstand enzovoort. Ze vormen samen ook een satellietnetwerk. Ze houden steeds communicatie onderling. En dat soort acties allemaal. En dan gaan ze metingen uitvoeren aan de ionosfeer, gebruikmakend van GPS-signalen. Die moeten gelanceerd worden in het najaar, als het mee zit, door Firefly. En ja, NASA die heeft meer van dit soort kleine projecten met kleine zwermen van satellieten, zoals ook Helioswarm met 8 kleine satellieten, die dan weer met een andere zwerm kunnen samenwerken om ook weer allerlei wetenschappelijke onderzoekingen te doen. Dus allerlei nieuwe ideeën weer. Ja, en dan hebben we dus van de week de lancering gezien van de nieuwe Vega-C raket van ESA naar een hele hoge baan. Dat is helemaal vlekkeloos verlopen. Die raket die functioneerde helemaal zoals het moet. En die heeft dus inderdaad alle satellieten afgeleverd. Om te beginnen Laris 2. Grote, nou groot, niet echt groot, maar toch een bol van of vol met laserreflectors voor geofysisch onderzoek. En die is dus eerst afgeleverd in een iets hogere baan, 5900, ja wat is het, 80 of zo kilometer, net onder 6000 kilometer. En daarna is die bovenste trap van de Vega-C-raket nog eventjes naar beneden gezakt, enkele tientallen kilometers, iets van 80 kilometer of zo. En daar heeft hij de andere 6 satellieten uitgezet, 6 CubeSats. En ja, dat is allemaal keurig verlopen. De rakettrap hangt ook nog een beetje rond in die buurt. En ja, die CubeSats, dat zijn 3 stuks van 3 unit CubeSats. En 3 stuks 1 unit CubeSat. En die zitten dus op 5800 zoveel kilometer. In een ongeveer cirkelvormige baan. Heel klein beetje elliptisch. En die... ja, met een baanhelling van 70 graden, dus die hangen eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd in de laagste van Ellendegordel. Dus dat betekent enorme straling. Ze zitten zelf ongeveer bij het maximum van die gordel. Dus ze krijgen het flink te verduren met hoge energetische deeltjes. Nou, daar gaan ze dan ook voor het grootste gedeelte ook echt metingen aan uitvoeren, aan die effecten van die straling op elektronica en zo. Maar goed, het kan dus wel betekenen dat die satellieten vrij snel weer zullen verdwijnen. Want ja, ze trekken het natuurlijk op den duur niet. Dus dan moeten we afwachten wat ze gaan doen. De frequenties zijn allemaal bekend van die satellieten, zoals de AstroBio CubeSat. Ja, dat is de enige met 9600 baud. Dat is niet zo'n handige. Maar goed, de anderen hebben gelukkig iets lagere snelheden, kleinere bandbreedtes. Maar ja, ze doen het allemaal, ze zenden allemaal. Hoewel er ook nu al eerste problemen lijken te ontstaan met enkele satellieten, dat ze niet meer zenden. Dus misschien al... nu al uit beginnen te vallen. Het zou jammer zijn. Maar ja. Die AstroBio CubeSat die heeft ook een digipeter aan boord. En die is inmiddels ook al gebruikt door amateurs. De WA7 FWF bijvoorbeeld. Was de eerste die ook al een echte packetverbinding wist te maken. Met die satelliet. Op die hele hoge, grote hoogte. Nou, de signalen zijn best wel opvallend sterk. Waarschijnlijk ook omdat de satellieten misschien iets meer output power hebben. 1 watt of zo, in plaats van een paar honderd milliwatt. Ja, en een ander leuk aspect is natuurlijk dat de baanparameters bepaald moesten gaan worden. door het bekende netwerk van radarstations. Nou, normalerwijze zijn die erop ingericht om satellieten te volgen tot zo'n 2000 kilometer hoogte. Want daarboven zit normaal niks meer, want daar begint dus die van Ellengordel. Maar nou moesten ze dus deze satellieten op bijna 6000 kilometer hoogte gaan proberen te vinden. En toen was de vraag, gaat dat wel lukken? Zeker met die 1 unit CubeSats, dat is toch wel even spannend. Maar, wat blijkt, binnen een paar dagen hadden ze die allemaal gevonden. En konden ze dus inderdaad al een paar parameters produceren. Die leken aanvankelijk niet helemaal stabiel, maar nu beginnen er toch op te lijken dat ze wel kloppen. En die satellieten zijn wel een beetje uit elkaar gedrift door de verschillende krachten die dus bij de lancering uitgevoerd zijn op die satellieten. Maar dus we moeten nog even wachten tot ze voldoende ver uit elkaar gedrift zijn om ze echt te kunnen identificeren. Een aantal lijken wel bekend, maar moeten we toch even zeker weten, dus even afwachten. Van een paar satellieten heb ik de frequentie al redelijk nauwkeurig weten te bepalen. Ze zitten allemaal op 70 centimeter en op 4 van de 6 satellieten zijn, als ik het goed heb, wel IRU gecoördineerd en 2 niet. Maar goed, de signalen zijn redelijk goed te ontvangen. Met een beetje normale apparatuur. Ik bedoel, als je met een rondstralig antennetje heel simpel ontvanger hebt zonder preamp, ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Maar dat ligt voor de hand. Dus de komende tijd even proberen wat meer metingen te doen. De passages zijn natuurlijk enorm lang. 1 uur en 20 minuten voor een passage met hoge elevatie. Dus ook als je daar een opname van maakt, dan zit je zo aan enkele tientallen gigabytes die je dan daarna moet gaan verwerken. Dus dat is best spannend. Voor ABCS, dus die AstroBio CubeSat, is een mooie website beschikbaar waar alle data bekend wordt gemaakt voor radioamateurs. Alles wat je wil weten voor de ontvangst van de telemetrie. Ze hebben ook een user interface gemaakt die je kunt downloaden en installeren en gebruiken. En meer van dat soort dingen. Dus dat is allemaal keurig geregeld. En je kunt dus ook de data dan door gaan sturen naar de betrokken partijen. Nou, eigenlijk worden alle satellieten links en rechts al ontvangen. En later komen wel meer details. Even kijken, hebben we nog hier interessante zaken? Nee. Dan Oscar 73, die is redelijk snel om zijn as aan het draaien alweer. Net als een tijdje terug. Hij was een aantal weken wat langzamer gaan draaien, maar hij is weer terug op die hoge snelheid. Redelijk stabiel om zijn as aan het draaien. En verdere zaken, amateursatellieten, welke zijn nog actief? Nou, natuurlijk Oscar 109 zwakjes. Wel bruikbaar, maar moet je wel eens een goed station hebben. Oscar 27 doet het heel aardig. Oscar 73 voorlopig alleen telemetrie. Oscar 7 mode B werkt nog steeds goed. Oscar 91 werkt, maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Niet gebruiken als die in de schaduw van de aarde zit, want dan kan hij niet tegen. De batterij is veel te zwak. Kas 4 A en B, niet altijd, maar wel regelmatig bruikbaar. Oscar 88, die moet je juist alleen gebruiken als die in het donker zit, anders gaat het niet goed. Oscar 29, ja, regelmatig wordt hij weer eens één passage of één omloop of zo ingeschakeld door het Japanse grondstation, dus hou hem in de gaten. Oscar 99, zijn eigen gebruiksschema en werkt best goed. Falcon Shot 3, ja, het grootste gedeelte van de tijd niet te gebruiken, maar af en toe doet hij het weer eens een paar omlopen. Oscar 113 die doet het, zwak maar wel beschikbaar. Oscar 86 doet het, International Space Station, ISS, die is nog steeds dus met zo'n FM repeater bezig. En af en toe verschijnt er dus die astronaut die dan even de zaak overneemt en verbindingen gaat maken. Oscar 97 doet het, Lilaxat 2 ook. Oscar 44 heel af en toe is een paar packets. Oscar 101 doet het met zijn eigen specifieke schemaatje, wat bekendgemaakt is vanuit Japan. RS-44, volledig operationeel. Oscar 50 ook. Oscar 108 doet het. Oscar 11 was deze hele week uitgeschakeld, dus die zal volgende week wel weer even verschijnen gedurende 10 dagen. En XW2A en 2C, die doen het nog steeds prima. Dus die zijn weer te gebruiken. Nou, in het ISS, ja, daar zijn ze allerlei experimenten aan het doen, maar daar hebben ze vooral gekeken naar de aankomst van de nieuwe Cargo Dragon van SpaceX. Die is afgelopen vrijdagochtend heel vroeg onze tijd gelanceerd en die is gisteren eind van de middag aangekoppeld aan het ISS. Helemaal probleemloos, keurig volgens het boekje. Ja, dat was een vlucht die al een tijdje geleden gepland was, maar toen was er dus een probleempje met een brandstoflek en dat moest dus eerst even goed uitgezocht worden en gerepareerd. En dat is kennelijk allemaal probleemloos gegaan. Verder zit er in die Dragon een aantal CubeSats, waaronder een Beaver Cube, of Beaver Sat, hoe heet die, die dus later tijdens ruimtewandelingen, nee, niet tijdens ruimtewandelingen in dit geval, die dus later uitgezet gaan worden vanuit de Japanse Kibo module met zo'n speciaal systeem daarvoor. Goed, dus, dat gaan we later pas zien. Maar dat is dus allemaal goed aangekomen bij het ISS inmiddels. Verder hebben we dus wat lanceringen gehad. Weer van de week. En natuurlijk weer een Starlink lancering. Op de 11e juli weer 46 satellieten erbij. In een polaire baan in dit geval. En dus om zodoende dan ook het netwerk naar de hogere breedtegraden beschikbaar te maken. Nou, op 12 juli een Chinese lancering met een Tianlian satelliet, dat is een communicatiesatelliet in de geostationaire baan. Dat hebben ze al in meer van. En dat is voor een netwerkje van drie van dat soort satellieten, de nieuwste generatie, voor communicatie met onder andere het Chinese ruimtestation. Eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als wat de Amerikanen gebruiken, namelijk de TDRS-satelliet. Dus dit is de Chinese tegenhanger van TDRS, zeg maar. Dan een Electron-lancering op de 13e geweest, met weer een geheime spionagesatelliet van de Amerikanen erin. Er zijn er opvallend veel van. Er komen er nog een paar van dit soort lanceringen. Ja, goed, op de 13e dus die Vega-C-lancering met al die satellieten in die hele hoge baan. Dan op de 15e de lancering van de Dragon. Eigenlijk de 16e, dus morgens onze tijd. Cargo Dragon. En dan op de 15e nog twee aardobservatiesatellieten, commerciële aardobservatiesatellieten vanuit China. Dus het was weer een hele drukte deze week. En er komen nog veel meer lanceringen aan. Bijvoorbeeld, even kijken, Starlink lancering op de 21ste. Om 19:13 donderdag de 21ste, maar vanuit Vandenberg Space Force Base in Californië. Dan weer een Amerikaanse spionagesatelliet op de 22ste, lancering met een Electron vanuit Nieuw-Zeeland. En op de 24ste weer een Starlink lancering natuurlijk. Die blijven maar komen en voor het eind van de maand moeten er nog in totaal 3 van dat soort lanceringen komen. Dus dat belooft wat. Het interessante is ook op de 24ste, volgende week zondag, 's morgens om 8:20, een lancering van Wenchan. Een nieuwe module voor het Chinese Jiangong ruimtestation. Die wordt dan met een Lange Mars 5B gelanceerd vanaf Wenchang in het zuiden van China. Dus die zal dan gaan aankoppelen aan het Chinese station. Daarvoor is nu de Changzhou 3 module, vrachtcapsule eigenlijk, losgekoppeld. Is op, wanneer was het? Op 17 juli, ja, om 4:59 onze tijd, dus vanochtend vroeg, is hij vertrokken bij het Changgong station om zodoende die koppelpoort vrij te maken voor de nieuwe module Wenchan. Nou, daar belooft dus weer wat nieuwe activiteit komen. En binnenkort komt er alweer een volgende module aan. En ze hopen dus over een paar maanden het station helemaal compleet hebben. Dan op z'n vroegst eind augustus de lancering van die grote SLS-raket met Orion naar de maan. Maar dat is nog niet helemaal zeker natuurlijk. Er kan van alles nog tussen komen. Moeten we nog even afwachten. Verder later nog andere lanceringen waar we nou even niet zoveel aan hebben. Er komen natuurlijk nog wat bemande lanceringen in augustus en september. In augustus dan een Crew Dragon van SpaceX, waarbij ook een Russische cosmonaut meevliegt, Anna Kikina. Die lift dus mee met een Amerikaanse capsule. En omgekeerd kan weer een Amerikaanse astronaut meeliften met een Soyuz naar het ISS in september. En ja, die deal is toch blijkbaar definitief nu. En ondanks alle politieke discussies dat dat allemaal niet meer zou doorgaan enzovoort enzovoort. Nou, blijkbaar toch wel. Dus ja, er zijn meer van die vreemde dingen. Op de 21ste juli krijgen we nog de ruimtewandeling van een Russische cosmonaut en de Italiaanse ESA-astronauten uit Italië, Samantha Cristoforetti. Die gaan dus op 21 juli werken aan de buitenkant van het station. En een belangrijke taak daarbij is dan de Europese manipulatorarm verder te installeren, dat die helemaal goed gaat functioneren. Ook daarvan werd weer in Rusland geroepen dat dat afgeblazen is. Ze gaan niks meer doen met die Europese manipulatorarm, bla bla, politiek, moeilijk, moeilijk. Maar blijkbaar gaat het toch allemaal gewoon door, want die ruimtewandeling is nog steeds in de planning. Dus ze gaan wel degelijk eraan werken. Ook in de afgelopen paar weken is nog gewerkt aan een paar kleine foutjes in de bijvoorbeeld de software voor die manipulatorarm. Dat is allemaal opgelost inmiddels. Dus die arm die kan nu echt goed gebruikt worden. Maar er moeten blijkbaar toch nog aan de buitenkant wat dingen gaan gebeuren. Dus vandaar die ruimtewandeling. Bovendien wordt dus bij die ruimtewandeling een hele zwerm amateursatellieten uitgezet. Een stuk of 10 Russische amateursatellieten op de 21ste juli. Dus dat wordt voor ons ook een interessant gebeuren. Ja, dan nog één dingetje. Op 21 juli begint ook de winter. Ja, maar dan op Mars. Dan, ik neem aan dat ze dan bedoelen op de noordelijke halfrond van Mars. Maar goed, tot Zover even de zaken van deze week.